Wie de dood niet heeft kunnen verschalken was Bibi Doc. Vorige zondag gestorven in Haiti. Kun je eens kort zeggen, Joris, het is van voor jouw tijd, of zeker jouw tijd, dat hij daar was. Maar die Papa Doc en Baby Doc, wie waren dat en wanneer regeerden ze het land?
Ze hebben een goede 30 jaar het land bestuurd, vader en zoon. Duvalier, die beide met harde hand dit land geregeerd hebben. Twee presidenten voor het leven, werd gezegd. Dus niet verkozen. Bon, uiteraard, zoals dat af en toe wel eens gebeurt met dictatoren, is papa Doc François Duvalier wel verkozen geweest, oorspronkelijk. Maar zijn regime heeft al snel komaf gemaakt met andere democratische, als men het dan nog zo zou willen noemen, want het gaat dan effectief wel over de jaren 50. Zij hebben daar eigenlijk snel komaf mee gemaakt. Hij heeft daar snel komaf mee gemaakt met democratische instituten, parlement buitenspel gezet en dergelijke meer. Dus, en zijn zoon, aangeduid als zijn opvolger, die in 71 aan de macht is gekomen. Tot in februari 1986, wanneer er een volksopstand eigenlijk tot zijn culminatiepunt is gekomen en besloten om Duvalier het land uit te sturen. Of de manifestaties waren van die aard in 1985, 86 door verschillende omstandigheden dat de drie geslaagd zijn om Duvalier te laten vertrekken. Die zijn op een vliegtuig gezet van de Amerikanen, blijkbaar zijn eigen Mercedes. Op dat vliegtuig kunnen we rijden nog. Dus dat was allemaal zeer amicaal. Op dat moment is hij vertrokken.
Ja, hij is dus met de nodige luxe en egaars en het geld ook, heb ik geloof ik gehoord, het land uitgegaan. Dan heeft hij asiel gekregen of zo in Frankrijk. Maar dan is hij in 2011 of 12 teruggekeerd. En eventjes kort over het proces. Want dan zou er toch een proces komen. Waarover gaat het? Waarvoor zou hij dan moeten terechtstaan?
Ja, er wordt inderdaad gezegd dat Transparency International beter heeft in 2004 een rapport uitgebracht. Dat zou blijken dat ergens tussen de 300 en de 800 miljoen Amerikaanse dollar zou zijn scheefgeslagen door Jean-Claude en zijn vader François Duvalier. Dus het gaat in dat kader zeker over het verduisteren van overheidsgelden. En dus dat was eigenlijk in allereerste instantie. Er is dan ook een klacht ingediend door een aantal slachtoffers van zijn regime. Die zich verenigd hebben in een aantal collectieven. Het collectief contre l'impunité, collectief tegen de straffeloosheid, is wellicht het meest bekende daar. Wij klaagden hem aan voor misdaden tegen de menselijkheid. Nu, dat laatste element is er in een of andere schijnproces, moeten we dat dan bijna gaan noemen, is dat element eruit gehaald met als argument van ja, maar Haiti heeft dat verdrag over misdaden tegen de mensheid niet ondertekend. Dus dat zijn eigenlijk zaken die al verjaard zijn. Dat zijn de vrolijke boodschap van de rechter. Maar dat is achteraf wel ongedaan gemaakt. Dus er is beroep tegen haar getekend, waardoor hij dan uiteindelijk, en dat is pas dit jaar, dat er dan is gebleken dat hij effectief toch ook nog wel voor zijn misdaden tegen de mensheid zou moeten berecht worden.
Maar liet mij ook weten dat er een beetje een twee maten en twee gewichten is, want er zijn anderzijds ook, is er een proces geloof ik tegen Van Milavalas. Ik leg eens uit wat hij daarmee bedoelt, want er is een twee maten twee gewichten afhankelijk van over wie terecht staat.
Ja, dus alles komt er natuurlijk op neer dat je met een enorm probleem zit van de afhankelijkheid van de justitie van het uitvoerend apparaat. Van het uitvoerende macht. Dus de executieve heeft eigenlijk zijn hand totaal op wat de justitie al dan niet vervolgt. In dat kader is het overduidelijk dat Jean-Claude Duvalier, nota bene, een ex-dictator, honderden miljoenen Amerikaanse dollars scheefgeslagen en onder het regime een 30.000 mensen die zijn vermoord geweest. Die wordt nauwelijks vervolgd. Dat proces ging heel traag zijn gangetje. Maar bijvoorbeeld tegen de andere ex-president die wel democratisch verkozen was, Jean-Bertrand Aristide, daar is men nu wel een of andere campagne tegen begonnen, die duidelijk ook politiek geïnspireerd is, want de timing zit voor de verkiezingen, waardoor men eigenlijk echt wel kan vermoeden dat men ervoor heeft gekozen dat nu te doen om hen eigenlijk, om Fanny Lavalas eigenlijk te verzwakken voor de verkiezingen, die dan toch ergens in 2015 zouden moeten georganiseerd worden. Dus het is wat dat betreft opmerkelijk dat een ex-dictator nauwelijks vervolgd wordt en dat men eigenlijk bijna een klopjacht, ik kan het nu een klopjacht noemen, ik weet het niet, maar er zijn toch wel ernstige vermoedens dat de vervolging van Jean-Bertrand Aristide, dat meer met de politieke sympathieën te maken heeft van het huidige regime, die zeker niet sympathiek staan tegenover Jean-Bertrand Aristide, maar eerder wel tegenover Duvalier. Dus dat zij er gewoon hebben besloten van kijk, vervolg Aristide maar en laat Duvalier alsjeblieft een beetje gerust.
Ja, dat is toch wel opvallend, want we hebben natuurlijk de figuren van de Duvalier enerzijds. Je zegt ook ergens dat er zo'n ook banden zijn tussen de nieuwe president Martelly en dan die Duvalier-clan. Wat misschien nog belangrijk is, of zeker even belangrijk als de figuur van Duvalier zelf, is eigenlijk het systeem dat erachter zit. Want die is bijna 30 jaar het land uit. En toch zijn er krachten die een proces tegen hem tegenhouden en dan de andere groep, die dan ooit toch democratisch verkozen geweest is, dan wel gaan vervolgen. Wie zit er nu eigenlijk achter Duvalier? Of wie zijn die groepen die achter Duvalier zaten en die nu nog altijd hem willen beschermen en dan de oppositie belagen?
Goh, wie zijn die groepen? Natuurlijk gaat het over een aantal nostalgici naar de goede oude tijd, dat men mensen zonder enig probleem kon overhoop knallen. Dat is zeker één aspect. Aan de andere kant ging het wellicht voor een aantal businessmensen ook iets beter. Was er, ondanks het feit dat er een dictatuur was, was er wel iets meer stabiliteit. Dat gaat dan niet over rechtvaardigheid, maar die stabiliteit die was er wel meer effectief in de tijd. En ik denk dat het probleem is geweest dat er kom achter maar met Duvalier in 1986, maar hij is natuurlijk vertrokken, hij is nooit vervolgd geweest. Het is nooit echt tot een proces gekomen, laat ons zeggen, voor die verduistering van overheidsgelden, nog voor zijn misdaden tegen de mensheid. En er zijn een heel aantal van de mensen die in het regime van Duvalier zaten, die dan ook de indruk hebben gekregen en er ook alles aan hebben gedaan om de huidige grondwet, om die niet te laten respecteren. De huidige grondwet, die overigens heel expliciet was over de deelname van mensen uit de entourage van Duvalier aan de verkiezingen, maar dat ging maar over een periode van 10 jaar. Dus zij waren uitgesloten van elk politiek mandaat gedurende 10 jaar. Dat is een periode van 10 jaar geweest en die mensen die zijn natuurlijk allemaal opgefleurd op de dag dat Jean-Claude Duvalier opnieuw is aangekomen. Mm-hmm. Dus je ziet echt nog wel met een aantal hardcore Duvalieristen. En dat gaat...
Maar dat is ondertussen 25 jaar geleden of meer zelfs. En een aantal van die mensen zijn ook ouder, maar blijkbaar ook zijn het dan nog dezelfde mensen die aan de macht zijn of andere groepen rond die oude groepen. Is dat eigenlijk dezelfde klik? Want het is niet het volk dat dit doet.
Nee. Het is wel opvallend dat in elke regeringswissel die er gebeurt onder de huidige president Martelly, dat het meer en meer dat er meer en meer duvalieristen mee in die regering komen, zij het als staatssecretaris, zij het als minister, zij het als directeur van een van...
Zijn dat echt dezelfde mensen? Want die zijn 30 jaar geleden waarover we ondertussen spreken. Of zijn dat de familie ervan?
Zijn dat effectief de mensen die in de tijd de Tonton Macoutes bijvoorbeeld hebben geleid? Ja, de grote kopstukken hebben natuurlijk wel de benen genomen en zitten in het buitenland op de Valier na dan. Maar er zijn heel wat mensen die onder het regime van de Valier en met sympathieën voor de Valier, die vandaag effectief die in de tijd een mandaat uitoefenden en die vandaag terug in de huidige regering ook opnieuw een functie hebben. Om maar één klein voorbeeld te geven, en alleen hoe moeilijk dat het ook... is het moeilijk om te zeggen wie is nu divalierist, wie is nu niet divalierist. Dat is ook... Maar als je weet dat de zoon van Jean-Claude Divalier een raadgever is van de huidige president Martelly, dat is toch ook al wel een vrij duidelijk signaal. Als je weet dat bijvoorbeeld de kiescommissie, de voorzitter van de kiescommissie, dat een hardcore divalierist Fritzo Canton is, die overigens zijn de advocaat nota bene van Jean-Claude Duvalier, dat was hij dan aangesteld geweest als voorzitter van de kiescommissie door de huidige regering. De sympathieën worden op geen enkele manier weggedoet en die mensen zijn er gewoon, die hebben ook die teren ook wat op het feit natuurlijk dat dit land in de quasi 30 jaar in het geval van de dictatuur wordt gezegd dat het eigenlijk niet beter opgaat als in de tijd. Er is wel vooruitgang, bijvoorbeeld vrij rondgereisd worden, er kan in de pers kan er toch vrij gesproken worden over een aantal onderwerpen, al is dat worden daar wat bedreigingen waargenomen de laatste tijd. Maar tegelijkertijd, het levensniveau van de mensen zelf is wel niet per se erop vooruit gegaan. Mm-hmm. Daar teren natuurlijk die duvalieristen voor een stuk op en hebben zoiets van, het ging toch eigenlijk allemaal wel niet zo slecht onder Jean-Claude. Hmm.
Wat is er eigenlijk verkeerd gelopen na 86? Want het was een dictatuur en er was toch ook veel armoede, nu is het blijkbaar nog even slecht. De bevolking, er waren volksopstanden, heeft hem eruit gezet. Ja, is alleen... Hij verwijdert en is de rest, zijn de duvalieristen of zijn klan aan de macht gebleven? Je zegt dat er toch een deel ook het land mee uitgevlucht is. En ja, is er dan een periode geweest waarin er dan echte hervormingen waren? En zo ja, hoe is dat dan, waarom is dat dan niet doorgezet?
Dat is natuurlijk om dat nu op 2 minuten tijd even uit te leggen. Maar er zijn belangrijke bewegingen geweest in het tijdperk na Duvalier. Het eerste, het belangrijkste eigenlijk, is de keuze en een referendum over een nieuwe grondwet in 1987, die eigenlijk heel vooruitstrevend is. En als die zou toegepast worden, die ervoor zou zorgen dat dit land eigenlijk zeker niet in de situatie zou zitten waar dat het vandaag in zit. Is die grondwet perfect? Nee, natuurlijk niet. Maar er zijn toch een aantal van de sociale herverdeling bijvoorbeeld, is daar beter in geregeld. De ondersteuning voor de lokale productie in plaats van de buitenlandse import, waar alleen maar de elite rijker van wordt, etcetera. Een aantal van die zaken staan daar zwart op wit in beschreven.
Mm-hmm. Dat zag er goed uit eigenlijk toen.
Pardon?
Het zag er dus goed uit dan in 87.
Met die grondwet zag het er goed uit. En dan zijn er verkiezingen uitgeschreven, dan ging er een mensenrechtenactivist. Er stond in de sterren geschreven dat hij die verkiezingen zou winnen, Gérard Gourgues, in 1987 is dat. Dat is een bloedbad geworden waarbij het regime, van het tijdelijke regime dat toen aan de macht was na het vertrek van Duvalier, maar dat waren militairen, hebben ervoor gezorgd dat die verkiezingen geannuleerd zijn geweest, maar doordat er dat er geschoten is geweest in een of ander stembureau, waardoor natuurlijk heel die stembusgang in het honderd is gelopen.
Ja, ja.
En daarna heeft men pas, en dat is in 1987, de eerste democratische verkiezingen zijn eigenlijk al direct in de kiem gesmoord. Daarna wat, dan is er een soort van schijnverkiezing gekomen in 1988. Maar bon, dat is eigenlijk niet de moeite om het daarover te hebben, omdat er, dat was dan gewoon een iets om de internationale gemeenschap of om het blazoen op te poetsen. Dat waren geen democratische verkiezingen, verre van. Waar Leslie Maninga toen verkozen is geweest voor een aantal maanden en dan is hij weer opzij geschoven door zijn militaire bazen. En dan is uiteindelijk pas de volgende verkiezing in 1990 georganiseerd waarbij Jean Mestrin Aristide is verkozen. Dus die in 1901, die nauwelijks aan de macht na 9 maanden, die dan weer in een poets weer van de macht, weer van het troon gestoten wordt. Dus je hebt eigenlijk... Dat democratische experiment is nooit echt. Eerst waren het de militairen die daar zeker niet voor te vinden waren. En ja, voor een stuk hebben die natuurlijk ook hun steun uit de rijkere middens, uit de bourgeoisie, uit de elite, die eigenlijk niet echt veel interesse hebben in een meer gelijke verdeling in sociale rechtvaardigheid en dergelijke meer. Mm-hmm. Dus men heeft ervoor gezorgd dat die grondwet niet wordt toegepast, dat die niet kan worden toegepast. En die is tot op de dag van vandaag in die situatie eigenlijk.
Ja, dus er was een elite die dan blijkbaar steun had van mensen met geweren, die eigenlijk de zaak geblokkeerd hebben. En de rol van het buitenland, die hebben dan Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika, die hebben dat dan blijkbaar toch laten gebeuren allemaal.
Je hebt dat allemaal maar laten gebeuren. En laten het vandaag opnieuw gebeuren. Hè. Kijk, je zegt nu Frankrijk en Amerika. Ondertussen kunnen we daar uitbreiden naar de Europese Unie en dergelijke. En Canada en Brazilië. Want de blauwe helmen zitten hier dit jaar 10 jaar. Maar de verkiezingen die moesten al 3 jaar geleden georganiseerd zijn geweest. Men talent. Om het huidige regime onder een meer druk te zetten om wel democratische verkiezingen te organiseren. En andermaal is een van de problemen dat het verkiezing, toch heel kort daarover, het verkiezingsproces van vandaag, wordt nu vandaag geblokkeerd. Doordat er een akkoord is en een kieswet die eigenlijk ongrondwettelijk is. Er zijn er 6 senatoren die goed bij stuk houden en zeggen dan, kijk, wij gaan enkel en alleen voor een kieswet die de grondwet respecteert. Dus wij gaan niet ondertekenen van dit. Dus kunnen er bij, met andere woorden, ook geen verkiezingen georganiseerd worden. Mm-hmm. Dat lijkt mij toch geen overdreven eis om te vragen dat een kieswet, dat hij de moederwet van het land respecteert. Ja. Nu, als je dan spreekt met mensen van de Europese instanties of dergelijke, ja, dan lijkt het alsof die zes senatoren nu de boemannen zijn. Dat is totaal van de pot gerukt. Het zijn zij die zeker en vast met hun eigen politieke agenda erachter, maar die wel de verpleiting om de grondwet te respecteren. En de internationale gemeenschap, die blijkt dat allemaal maar even minder belangrijk te vinden als het organiseren van iets wat zou moeten gaan lijken op democratische verkiezingen. Maar dat kan niet met een kiescommissie die andermaal een instrument is van de uitvoerende macht. En daar knelt altijd het schoens in. Dus je komt elke keer terug op die grondwet die nog altijd niet is kunnen toegepast worden met betrekking tot het... De verkiezingskalenders en dergelijke.